Waar hou naartoe als gemeente? Wat is ons visie? Ik wil beginnen met een citaat van een boek dat ik onlangs gelezen heb. De meeste mensen hebben nooit de bedoeling of nooit de intentie om naar een kerk te gaan. Het komt gewoon niet in hun gedachten. Waarom zou ik naar een kerk gaan? Dat is niet iets voor mij, dat is voor gelovige mensen, mensen die geloven in God. Waarom zou ik naar een kerk gaan? In het boek vermelden ze een cijfer. Het is een boek gebaseerd is op de situatie in Groot-Brittannië. Maar het is ook even waar voor alle kerken, denk ik, in het Westen. En hij geeft deze cijfer, dat 70% van de bevolking in Groot-Brittannië nooit willen naar een kerkelijke activiteit gaan. 70%. Ik verwacht dat het hier hoger ligt dan in Engeland. Nu, het boek is ook vertaald naar het Nederlands. Midden in het leven heet het. En Jona heeft 3 exemplaren kunnen verkrijgen. Ik zou het echt aanraden. Het is een zeer goede boek. En ik ga ook een stuk van mijn preek is geïnspireerd door hun visie voor kerk zijn. Dus ik zou dat zeker aanraden. Maar het punt dat ze willen maken in hun boek is dat christenen in het Westen doen alsof dat mensen zouden willen komen naar de kerk. We verwachten dat mensen komen naar onze kerkelijke activiteiten, naar onze dienst, naar een kerstdienst of wat dan ook. En heel ons strategie is gebouwd rondom evenementen zo aantrekkelijk mogelijk te maken dat niet-christenen mensen buiten de kerk willen komen. Dus we bakken pannenkoeken, noem maar op, we doen allerlei dingen om het meer aantrekkelijk te maken. Maar, zeggen de auteurs, we zijn eigenlijk niet wijs bezig, omdat de meeste mensen hebben gewoon geen zin om te komen naar de kerk. Nu, iedereen weet dat wij leven in een post-christendom-maatschappij. Vroeger had de kerk macht en invloed en mensen hingen naar de mis voor goede en slechte redenen. Maar de kerk heeft zijn bevoorrechte positie verloren. En er is nu geen reden meer om te komen naar de kerk. En ik denk, hoe sneller dat we dit beseffen, dat dit is de realiteit voor de meeste mensen, hoe beter, want hoe meer dat we er iets aan kunnen doen. Dus de vraag is, hoe groeien wij dan als kerk? Hoe groeien wij als een kerk? Als mensen niet meer willen komen, hoe gaan we mensen dan aantrekken? Hoe gaan we groeien als kerk? Nu, in het Westen, meest kerkgroei, en ik denk ook in ons geval hier in de Pottenbakker, is door verschuivingen tussen gemeentes. Ja? Dus christenen die verhuizen naar een andere plaats, gaan op zoek naar een gemeente. Of er zijn christelijke vluchtelingen die komen. En ze komen wonen hier en ze gaan ook dan op zoek naar een kerk, omdat ze naar een kerk gingen in hun thuisland. Of wat dat ook gebeurt, is dat mensen die vroeger, die van een christelijk achtergrond komen, die zijn misschien geboren en opgegroeid in een christelijk gezin, maar zijn door een periode van een tijd geweest waar dat ze niet meer naar de kerk komen. Zij komen dan terug, later in het leven, en we proberen hen zo een beetje aanmoedigen om terug te komen naar de kerk. En we zien wel groei op die vlakken. Maar we zien weinig nieuwe bekeringen. Weinig nieuwe bekeringen in het Westen. Mensen die echt nooit hebben contact gehad met een kerk, die nooit geen zin hebben gehad om naar een kerk te gaan. En we zien weinig groei onder deze groep mensen. En wat de auteurs zeggen in dit boek is dat de kerk in het Westen heeft hun strategie aangepast op dat doel, op dat kleinere doelgroep. Dat groep van mensen die op zoek zijn naar een kerk omdat ze al christen zijn of die vroeger opgegroeid zijn met een christelijk achtergrond. Dus wij passen onze strategie aan op dat kleine groep mensen. Dus we maken de dienst zo aantrekkelijk mogelijk, zodat christenen kiezen voor onze gemeente in plaats van een andere gemeente. We doen het zo goed mogelijk, omdat dan gaan ze meer kans hebben bij ons te komen dan bij een andere gemeente. We verkopen een product. Het is gelijk marketing of zoiets. We proberen de beste sprekers te hebben, de beste lofprijs, een cool website, zo professioneel mogelijk, zodat christenen komen naar onze gemeente en niet naar een andere gemeente. We denken, als we beter kerk doen, dan zullen ze wel komen. Maar de vraag is, zijn we niet aan het vissen op de verkeerde plaats? Zijn we niet aan het vissen op de verkeerde plaats? Zijn we niet in een klein groep, onder een klein groep mensen aan het vissen? Wel, eigenlijk moeten we onder die grote groep mensen, die geen zin hebben om naar de kerk te gaan, eigenlijk moeten we gaan vissen bij hen. Een belangrijke vraag hier is wie is de kerk voor? Met andere woorden, wie is de doelgroep van onze activiteiten? Als we denken aan de bidstond, de dienst, de zorgkringen, al onze activiteiten, op wie zijn ze gericht? Wie zijn ze voor? Is het niet christenen? Maar misschien zeg je dan, ja, maar wij zijn de kerk, dus het moet voor ons zijn. Wij zijn christenen, wij zijn de kerk, dus het is voor ons. Wel ja en nee. Wij zijn de kerk. Wel, we hebben onze eerste preek. De eerste preek ging over de theorie van kerk zijn. Wat is de kerk? En we hebben daar ontdekt dat de kerk is een onzichtbare geestelijke realiteit. Het zijn de kinderen van God, door God geroepen om God te aanbidden. Wat we niet lezen in de Bijbel is een kerk als subcultuur. Of een kerk als een club, een hobbyclub. Of een kerk als een groep vrijwilligers die graag samen zitten om te praten over God en de Bijbel. Dat lezen we niet. We lezen over een kerk als een divers groep mensen die gered zijn en die God lief hebben. Dus een belangrijke vraag voor ons, denk ik, is het volgende. In welke mate zijn onze activiteiten gericht op het behouden van onze kerkelijke subcultuur? In welke mate zijn onze activiteiten gericht op het behouden van onze kerkelijke subcultuur? Onlangs is er iemand bij ons geweest, een dienst bijgewoond, en die persoon heeft nooit naar een evangelische dienst geweest, had nooit contact gehad met evangelische christenen. Het was zijn eerste keer in de dienst. En die persoon heeft achteraf gezegd, ik heb er niks van begrepen. Geen woord heb ik ervan begrepen. Als we hier er goed over nadenken en we proberen ons in de schoenen te plaatsen van niet-christenen, van iemand die nog nooit heeft contact gehad met de evangelische wereld, dan beginnen we te beseffen dat wat we doen, de taal die we gebruiken, is toch een beetje een aparte taal. Als we denken over de woorden zonde, avondmaal, gemeente, dat zijn allemaal woorden die niet begrepen worden buiten de kerk. En ik denk niet dat we altijd beseffen hoe moeilijk het is om iemand, voor iemand die komt van, die nog geen contact heeft gehad met evangelische christenen. Pas op, ik zeg niet dat we moeten diensten afschaffen of totaal veranderen. Mijn punt is gewoon het volgende. Dat we mensen buiten de kerk niet doeltreffend of effectief zullen bereiken door hen uit te nodigen naar kerkelijke activiteiten. We kunnen niet verwachten dat zij in onze kerkelijke subcultuur instappen. Of dat ze daardoor plotseling zullen christen worden of een discipel van Jezus worden. Nu, een groep christenen gaan altijd een aparte cultuur hebben. We hebben onze eigen identiteit. De Bijbel zegt dat we geroepen zijn om heilig te zijn. En het woord heilig betekent letterlijk uitverkorenen, apart gezet, anders. Dus we blijven anders. We hebben een andere identiteit. Maar we hoeven geen extra onnodige barrières te creëren of hindernissen voor mensen buiten de kerk om het evangelie te horen en begrijpen. In 1 Korintiërs hoofdstuk 1, vers 22 en 23 schrijft Paulus het volgende. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Dus Paulus hier zegt dat het kruis is een struikelblok voor de Joden en een dwaasheid voor de Grieken. Het kruis is de knelpunt. Want het is aan het voeten van het kruis dat de trots van een mens gebroken moet worden. Het is aan het voeten van het kruis dat een mens de knie buigt voor de heerschappij van Jezus. Het kruis is de struikelblok. Het is niet de kerk, het is niet een cultuur, het is niet iets anders. Het is het kruis. Dus wij hoeven geen extra struikelblokken te creëren. Want het is Jezus, het is het kruis dat de knelpunt is. Zou het kunnen, misschien, dat onze kerkelijke subcultuur mensen verhindert om het evangelie te horen en begrijpen? Durven we die vraag stellen van onszelf? En het is niet genoeg om te zeggen, maar ze willen niet komen naar de kerk. Of ze willen niet luisteren. Of als ze echt God willen leren kennen, zullen ze wel komen. Nee, het is aan ons om het initiatief te nemen. Opnieuw in 1 Korintiërs schrijft Paulus het volgende. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. Durven wij ons veilige kerkelijke subcultuur te verlaten? En ik spreek ook voor mijzelf hier. Ik voel me veilig in een kerkelijk subcultuur. In de evangelische wereld voel ik mij veilig. Ik voel mij thuis. En dat is goed een stuk. Maar durven wij dat te verlaten? Durven wij te gaan naar de wereld? Durven wij het initiatief te nemen? Durven wij te gaan vissen in een grotere vijver? Het is aan ons om het initiatief te nemen. En dat gaan we meer en meer nodig hebben in het Westen, want wij leven niet alleen in een post-christendommaatschappij, maar we leven ook in een pluralistische maatschappij. En dat woord wil zeggen dat er meer en meer moslims komen, meer en meer hindoes, meer en meer van allerlei geloofsovertuigingen. Dat gaat alleen maar toenemen. En die gaan zeker niet komen naar een kerkelijke activiteit. We gaan geen moslims overtuigen door hen uit te nodigen naar een kerkdienst. We gaan daar geen vrucht zien op die manier. Dus moeten wij de manier van onze evangelisatie, de manier van ons kerk zijn, aanpassen. Want ons context verandert. Misschien is er nog een beetje in ons denken van, ja, zending dat is iets dat ver weg gebeurt. Dat is in die warme landen, dat gebeurt daar. Wij sturen zendelingen, we ondersteunen hen, we bidden voor hen. Maar zelf zijn wij geen zendelingen. Maar die wereld van zendelingen te sturen naar warme landen ver weg, dat is voorbij. Want we zien het op ons televisie en in de kranten, de vluchtelingencrisis. De wereld komt naar België. Zending is hier en is nu. Alle naties komen naar België. Dat is ons huidige context. We zijn allemaal zendelingen, omdat we allemaal gezonden zijn. Laten we kijken naar de grote opdracht. Jezus zegt in Matthäus 28, op het einde, voordat hij terugkeert naar de hemel. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dit is eigenlijk de eerste bevel dat de gemeente krijgt. Om te gaan, om discipelen te gaan maken van alle volken en hen te onderwijzen. Waarom? We lezen het. Omdat alle macht in de hemel en op aarde is gegeven aan Jezus. Jezus heeft al het gezag, al de eer gekregen toen dat hij de dood, de duivel, de machtige duisternis heeft overwonnen aan het kruis. Hij is Heer geworden overal en over alles. Dus, daarom en daarom, alleen daarom, gaan wij uit als gemeente om discipelen te maken. Onze taak is om discipelen te maken van de mensen hier in Kortrijk. Dat is de taak die wij gekregen hebben van Jezus. Het is de grote opdracht. Het is de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente. Het is onze mission statement. De reden voor ons bestaan. Ons doel is om discipelen te maken. Eigenlijk is het ook onze eerste statuut als VZW. Om discipelen te maken van de mensen rondom ons. En op deze manier zijn wij wel een kerk voor de mensen buiten de kerk. Op die manier doen we kerk voor de mensen die voorbij wandelen. Het is voor hen, niet altijd voor onszelf. Nu, in deze passage ligt de nadruk op gaan. Wij zijn gezonden. Jezus stuurt zijn discipelen uit in de kracht van de Heilige Geest. Hij stuurt ons uit als gemeente. Beseffen wij dit? In het Westen is de mentaliteit van zij komen naar ons, we nodigen hen uit naar ons gebouw, dat heerst nog een beetje in het Westen. De mentaliteit van kom naar ons. Maar in plaats daarvan moeten we mentaliteit hebben van wij gaan naar hen toe. Wij nemen het initiatief. In plaats van te komen, gaan we. Als zij niet willen komen naar onze kerk, brengen wij de kerk naar hen. Maar hoe doen we dat? Hoe gaan we naar hen? Hoe stappen we naar hen toe? Vorige jaar hadden we een ledenvergadering en daarin hadden we enkele ideeën genoemd voor evangelisatie. En ik had daar een lijst van gemaakt. Ik had ze opgeschreven en ik zal ze even doorlopen. Een knutselclub. Een flyer van de gemeente en die flyeren hier in de buurt. Een barbecue op de koer op de patio in de zomer. Een brief met een uitnodiging naar de kerstdienst. Pannenkoeken bakken op een avond. Een brochure over pastorale zorg in de brievenbus leggen. Een nieuwjaarsreceptie in de kerk. Een viering van de kerks 100 jaar bestaan in de kerk. Een lezing in de kerk. Een vakantieclub of een kinderclub. Een open kerkdienst. Een ontbijtbuffet in de kerk voor de dienst. En een daguitstap voor mensen in de buurt. Wat we zien is dat nogal veel zijn draaien rondom de kerk. Activiteiten waarin dat wij hen uitnodigen om naar ons te komen. Bijna allemaal zijn voorbeelden dus van activiteiten waar dat we hen uitnodigen of waar dat we clubs beginnen, zoals een kinderclub of een dienst doen, zoals een praatgroep. Nu, er is niks mis met al die dingen. Dat zijn allemaal goede ideeën. Maar het betekent wel dat we beseffen, dat we moeten beseffen dat we in competitie zijn met allerlei andere activiteiten die gebeuren. Al de andere praatgroepen, al de andere kinderclubs, al de andere evenementen. En als je gewoon de stadsmagazine leest, zie je dat er een heleboel zijn. Waarom zouden ze dan naar onze komen? Doen we het beter? In plaats van te gaan vissen in een kleine vijver door mensen van een hoofdzakelijk christelijk achtergrond aan te trekken? Hoe gaan we vissen in een grotere vijver waar dan mensen totaal geen interesse hebben? Hoe doen we dat? Een sleutelwoord is gemeenschap. Gemeenschap. Plaatselijke kerk zijn is niet alleen een gemeenschap met broeders en zusters, maar het is een gemeenschap zijn te midden van de verloren. Het is gemeenschap zijn te midden van de verlorenen, van de mensen buiten de kerk. We zijn een kerkgemeenschap te midden van de dagdagelijkse gemeenschappen in ons leven. We zijn aanwezig als christen in al die groepen, die kringen, die clubs, die noem maar op. Wij zijn daar aanwezig. Een voorbeeld voor dit, of het model waar we dit op baseren, patroon, is God zelf. In het Oude Testament zien we dat God was aanwezig bij zijn volk. Door de eerste tent van ontmoeting en later de tempel in Jeruzalem. God had letterlijk zijn tent gevestigd te midden van de mensen. En in het Nieuwe Testament lezen we hetzelfde over Jezus. In Johannes 1, vers 14 lezen we, als dit opnieuw gaan werken. Zoe, kun jij het naar de volgende slide gaan? Nee. Zou iemand willen Johannes 1, vers 14 lezen? Peter, zou je dat willen voorlezen? Ah, ja, het waart weer. Voilà. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Nu, het woord gewoond daar is letterlijk, heeft zijn tent neergezet. Het beeld dat we krijgen is dus van hetzelfde van het Oude Testament. God die tent van ontmoeting neerzet, te midden van het volk, te midden van de mensen. En dat is hetzelfde woord wordt gebruikt voor Jezus, voor de incarnatie, de mensenwording van God. En het woord is vlees, het woord is Jezus hier. Jezus is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. God heeft zich niet teruggetrokken. Hij is komen wonen en leven onder ons. En hij is ons voorbeeld. Hij toont ons dat wij ook niet mogen ons terugtrekken in onze veilige kerkelijke subcultuur. En het is een verleiding, want het is gemakkelijk. Maar dat we moeten aanwezig zijn in de dagdagelijkse gemeenschappen. Van de gebeurtenissen die rondom ons gebeuren. In plaats van één van de vele geloofsgemeenschappen in een pluralistische samenleving, zijn wij aanwezig als christenen in elke gemeenschap en maken wij discipelen van Jezus in elke gemeenschap. Zie je het verschil? In plaats van gewoon naast alle andere geloofsgemeenschappen en gemeenschappen te bestaan, zijn wij te midden van alle andere gemeenschappen. Eigenlijk moeten we de principes van buitenlandse zending toepassen op kerk zijn. Dus eerst en vooral dat we aanwezig zijn te midden van de gemeenschap die we proberen te bereiken. En ten tweede is wat noemt contextualisatie. Dat we het eeuwige boodschap die we lezen in de Bijbel toepassen en communiceren in een taal, in een cultuur, op een manier dat de gemeenschap die we proberen te bereiken, begrijpt. We passen het eeuwige boodschap in de Bijbel toe op de gemeenschap die we proberen te bereiken. Ik denk dat we de plaatselijke kerk, de plaatselijke gemeente, moeten meer beschouwen als een soort zendingsteam, die gezonden wordt door Jezus om naar een bepaalde gemeenschap of gemeenschappen discipelen te maken onder die gemeenschappen. Dus zondagmorgen, wat we nu doen, is eigenlijk team time. Het is een tijd waar dat we elkaar opbouwen, waar dat we samen God zoeken als team, waar we elkaar bemoedigen, we bidden voor de mensen die we proberen te bereiken. We bouwen elkaar op om een beter getuigenis te zijn. We ontvangen nieuwe kracht, nieuwe visie, nieuwe leiding om als zendelingen het evangelie te brengen in onze dagdagelijkse gemeenschappen. Dus een goede oefening is om na te denken, wat zijn de gemeenschappen die wij deel van zijn? De kringen, de groepen mensen die op ons dagdagelijkse, waar we contact hebben, elke dag. Denk aan familie. Denk aan je straat, je buren, waar dat je woont, je collega's op werk. De andere ouders op school. Als je wacht voor je kinderen op te halen. De vrienden die je hebt. De fitnessclub die je naartoe gaat. De mensen in het park waar dat je regelmatig gaat gaan wandelen. De mensen die je regelmatig ziet op je straat. De winkels waar dat je regelmatig gaat winkelen. De bistro of tea room waar dat je regelmatig iets gaat gaan drinken. De uitbaters. De mensen die je regelmatig ziet in jouw leven. Dat zijn de spontane, natuurlijke contacten die wij al hebben. Of die we al moeten hebben. Ieder van ons is eigenlijk sowieso deel van verschillende gemeenschappen, familie, werk, vrienden, hobby's, noem maar op. Dus onze taak, ons doel, is om discipelen te maken van die mensen, van de mensen in die gemeenschappen. Dat is wat het betekent om te gaan vissen in een grotere vijver. Nu, hoe doen we dat? Gelukkig hoeven we niet allemaal, zoals Gilbert, een echte evangelist te zijn. We hoeven niet allemaal evangelist te zijn. Maar Petrus zegt het volgende in 1 Petrus 3, 15. Hij zegt, wees altijd bereid om antwoord te geven op de reden voor de hoop die je hebt als christen. Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en eerbied. Petrus verwacht niet dat we allemaal ons christelijke geloof kunnen verdedigen tegenover op een filosofische vlak, tegenover humanisme, of dat we allemaal op het straat het evangelie gaan verkondigen. Nee, hij verwacht wel dat we allemaal een antwoord kunnen geven als iemand de vraag stelt, waarom maak je je geen zorgen over je gezondheid? Of waarom ervaar je vrede, ondanks al de stress? Of waarom doe je niet mee aan de roddel? Dat is het moment om te vertellen over Jezus. En dat kunnen we allemaal, want we hebben allemaal die hoop. We hebben allemaal die hoop op een eeuwig leven. Maar meer dan dit, het is niet alleen vertellen over die hoop die we hebben, het is het licht van het evangelie laten schijnen in de situaties en de problemen van de mensen rondom ons. Het is tonen hoe Jezus zou omgaan met bepaalde situaties. De keuzes die Jezus zou maken. Het is eigenlijk mensen helpen om Jezus te volgen. Het is discipelen maken. Een tijdje geleden was het mode om een armbandje te dragen met WWJD. Je kan ze nog altijd verkrijgen in het goede boek. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Maar eigenlijk is het toch wel goed om af en toe na te denken, wat zou Jezus doen in deze situatie? Welk woord zou Jezus geven? Wat zou Jezus zeggen aan die persoon? Ik weet dat die persoon moeite heeft met iets. Wat voor woord kan ik geven? We zien dat in de evangeliën. Jezus had veel wijsheid. Hij wist precies wat een persoon nodig had. En hij bracht een woord van God. Hij vertaalde iets over wie God is. En hij paste dat toe op de situatie. Denk aan de Samaritaanse vrouw. Dat is een mooi voorbeeld daarvan. Dus als we af en toe nadenken, als we kijken, deze persoon zit te worstelen met, ik weet niet, eenzaamheid of wat dan ook. Dat we dan beginnen na te denken, wat zou Jezus zeggen? Wat is het antwoord dat het evangelie, dat de Bijbel geeft op die probleem, op dat probleem? Hoe zou Jezus reageren? En dan moeten we ook bidden voor wijsheid en leiding. Denk na over de mensen in jouw gemeenschap. Of jouw gemeenschappen. Waar ontmoet ik mensen buiten de kerk? Waar ontmoet ik mensen buiten de kerk? Is het thuis? Als we getrouwd zijn met iemand die niet gelovig is? Ontmoeten we mensen thuis die buiten de kerk zijn? Is het in het park? Wij nemen Elise tamelijk regelmatig naar het speelpleintje in het Astridpark en het is heel gemakkelijk om te beginnen spreken met mensen. Je vraagt iets over hun kinderen of wat dan ook. En zo heb je een gesprek. Is het op je werk? Is het in Basic Fit als je naar de fitnessclub gaat? Is het in de havers? Op een zondag is daar echt heel vol met mensen. Of is het als je gaat kijken naar KVK Kortrijk die speelt? Is het in een fietsenclub? Waar ontmoet je mensen buiten de kerk? Denk er een keer over na. En dan de tweede vraag is, wat zijn hun zorgen? Wat zijn hun angsten? Hun dromen? Hun verlangens? Wat is het als ze echt naar hongeren? Maken ze hun zorgen over hun gezondheid? Of over hun financiën? Zijn ze op zoek naar liefde en aanvaarding? Worstelen ze met angst? Of met alcohol? Wat gebeurt er in hun leven? En dan de derde vraag, hoe biedt Gods woord een antwoord op hun situatie? Hoe biedt Gods woord een antwoord op hun situatie? Wat kan ik zeggen? Wat is Gods woord voor die persoon? Dat hoeft niet heel het evangelie te zijn. Dat kan gewoon één parel van wijsheid, één parel zijn. Dat een heel verschil maakt. Dat doet die mens dan denken, nadenken. Wat is, misschien is er een betere manier om te leven. Misschien kan ik dit overwinnen. Misschien heeft God mij toch lief. We zijn deze reeks spreken begonnen met de vraag, wat betekent het om Gods kerk te zijn? Hier in Kortrijk en nu, in de 21ste eeuw. En vanaf het begin heb ik gezegd dat ons boodschap niet meer landt met de meeste mensen. Ze begrijpen het gewoon niet. Het is alsof dat we een andere taal spreken. Dus we moeten op zoek gaan naar een nieuwe manier, een andere manier om kerk te zijn. Een die toepasselijk is op onze context, die het makkelijker maakt voor mensen om het evangelie te begrijpen en te verstaan. En eerst hebben we dus het gefundeerd in wat de Bijbel zegt, wat is kerk? En we hebben gezien dat de kerk zijn de mensen. Het is niet een gebouw, het is niet de pottenbakker, het is geen subcultuur, het zijn de mensen. Kerk is wie wij zijn als gemeenschap, samen. Samen het volk van God. Met andere woorden, het is een netwerk van relaties met elkaar en met God. Een netwerk van relaties. En dan in het tweede deel, in de tweede preek, was het een oproep om een maximumkerk te zijn. Gekenmerkt met de drie O's van overgave, overtuiging van de waarheid van het evangelie, en een openheid tot de werking van Gods geest. En een maximumkerk was in tegenstelling met een minimumkerk, waar dat het allemaal draait om de activiteiten, het behouden van een kerkelijke subcultuur. En we hebben gezien dat uiteindelijk een minimumkerk zal uitsterven. Dus we moeten proberen streven om een maximumkerk te zijn. Nu wil ik dat allemaal een beetje samenbrengen en opnieuw de vraag stellen, wat betekent het om Gods kerk te zijn hier en nu? En het is, kerk zijn is een echte christelijke gemeenschap zijn, te midden van onze dagdagelijkse gemeenschappen. Het is niet nog één gemeenschap naast al de andere gemeenschappen. Nee, het is te midden van, onder de mensen. Het voorbeeld is God zelf, de incarnatie. Hij is gekomen tot ons. En zo moeten wij gaan naar de mensen. Dit betekent concreet dat we onze houding veranderen als gemeente van verwachten dat mensen komen naar onze activiteiten en in plaats daarvan gaan wij naar hen. Wij stappen naar hen toe. Van een kam, een komen mentaliteit naar een gui, naar een gaan mentaliteit. Ten tweede, het betekent dat wij betrokken zijn in de gemeenschappen rondom ons. Dat wij ons niet terugtrekken in onze veilige kerkelijke subcultuur, maar dat wij deel zijn van de weefsel van het stad. Dat we betrokken zijn met de familie. Dat we betrokken zijn in al die gemeenschappen. En dan moeten we ons ook de vraag stellen van, is er voldoende ruimte voor mensen om de tijd te hebben om toch deel te zijn van die gemeenschappen? En de derde punt is dat we moeten dan discipelen maken in onze gemeenschappen, door het levend woord van God te brengen. We zijn deel, we zijn aanwezig, maar niet alleen aanwezig, we brengen Gods woord. We laten het licht van het evangelie schijnen in de situaties, de problemen van de mensen in die gemeenschappen. In mijn eerste preek gaf ik 5 beelden van kerk zijn. Ik noemde een benzinestation, een vuurtoren, ziekenhuis, een brug en een burg, een kasteel. Ik wil er nog eentje bij toevoegen. En dat is, misschien een beetje vreemd, een Vlaamse wandtapijt. Want wij zijn eigenlijk als christenen een deel van iets groters. We zijn deel van een groter geheel, namelijk de schepping. God is bezig heel zijn schepping te redden. En wij zijn als het ware een rode draad die doorheen heel die schepping verweven is tussen al die andere draden, al die andere gemeenschappen. Wij zijn verweven. We zijn deel ervan, maar we zijn anders. In de wereld, maar niet van de wereld. En als een rode draad zijn we toch anders maar verbonden. En onze taak als gemeente, als plaatselijke gemeente, is om discipelen te maken onder al die gemeenschappen. Zoals Jezus zegt in Matthäus 28. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend. In de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. En lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Ga dan heen en maak discipelen van Jezus. Het gaat niet om onze kerk, ons gebouw. Het gaat om Jezus. En mensen in contact brengen met Hem. Mensen tot discipelen maken van Jezus. Laten we samen afsluiten in gebed. Hemelse Vader, wij danken u dat u tot ons bent gekomen. U hebt de hemel verlaten, de heerlijkheid van de hemel, uw heerlijkheid in de aanwezigheid van de Vader, te verlaten, voor ons, omwille van uw liefde voor ons. Heer, wat een blijde nieuws, wat een vreugde het is om dit te weten. Maar Heer, het is ook een voorbeeld voor ons, dat wij hetzelfde moeten doen. dat wij u volgen en op dezelfde manier ook gaan. Heer, help ons om onze veilige kerkelijke subcultuur te verlaten. Help ons om naar anderen toe te stappen. Help ons om aanwezig te zijn, om uw licht te laten schijnen in de gemeenschappen die wij deel van zijn. Heer, dat wij mogen licht in de duisternis zijn, dat we mogen zout zijn. Heer, help ons als de pottenbakker om kaart te zijn in de 21ste eeuw. In Jezus' naam. Amen.
Laatste lied, 277, laten we recht staan. Gezegende namiddag, een gezegende ledenvergadering, een gezegende week en van God zegen.